Welkom bij de podcast van het Westfries Museum. Met iedere week een nieuw en nieuwsgierigmakend verhaal over de meest enerverende en boeiende episode van onze geschiedenis. De Gouden Eeuw. Aflevering 8. Kapers en piraten in de Gouden Eeuw. We hadden een grote drang van mensen om ons. Telkens moesten wij overeind om bezien te worden, of we ook gezond waren en of iets kreupels en verminkt aan ons was. Sommige van deze gasten zochten en bezagen, ook de mond. Alles moest beschouwd worden. Ad, je hebt me gevraagd of ik aan het begin van deze podcast dit citaat wilde voorlezen. Ja. Maar waarom is dat?
Nou, omdat het een citaat is dat je verrast. Tenminste, ik was verrast. Want welk beeld komt bij jou naar boven als je dit citaat hoort?
Ja, een koeienmarkt of in dit geval misschien de slavenmarkt.
Ja, inderdaad. Maar in dit geval geen Afrikaanse slaafgemaakte. Maar dit is een verhaal opgetekend door Cornelis Stout. En hij was een kuiper uit Schiedam. En die is in 1680 samen met zijn vrouw en twee kinderen op de slavenmarkt van Algiers verkocht. Als zogenaamde Christenslaaf. En hij heeft zijn belevenissen later opgetekend. En zo schrijft hij bijvoorbeeld dat bij het bieden op het gezin het hoogste bod met krijt op de bol van mijn hoed en mijn vrouw op haar borst werd geschreven.
Zo.
Dus het is niet het traditionele beeld wat je van een slavenmarkt hebt. Maar dit is dus ook een fenomeen uit de Gouden Eeuw. Een slavenmarkt, maar dan in Noord-Afrika.
Ja, en maar hoe zijn zij tot slaaf gemaakt? Hoe komen ze daar?
Nou, ze waren aan boord van een schip, ja. De Sint-Joris. En ze waren onderweg naar het Caraïbisch gebied om daar een nieuw bestaan op te bouwen. En voor de Spaanse kust worden zij overvallen door barbarijse piraten. En dat zijn zeerovers die vanuit de Noord-Afrikaanse kust, vanuit steden als Tunis, Algiers, Salé, maar ook vanuit Marokko, de Middellandse Zee en grote delen van de Atlantische Oceaan onveilig maken. En die piraten die waren niet alleen op schepen uit en op de lading van die schepen, maar het was hen ook te doen om de bemanningsleden en de passagiers die aan boord waren, want ook die waren geld waard, namelijk als Christenslaaf. En het is bekend zelfs dat die barbarijse piraten ook rooftochten op het land organiseerden om slaven buit te kunnen maken. En dat gebeurde hoofdzakelijk in Spanje. Maar in 1627 werd zelfs Reykjavik op IJsland door deze piraten overvallen.
Ja, en gebeurde dit op grote schaal? Was dit gemeengoed?
Ja, dat was echt een heel serieus probleem, deze barbarijse piraten. De historicus Dick Harrison, die heeft recentelijk een vuistdikke geschiedenis over de slavernij geschreven. En hij schat in dat alleen al de barbarijse piraten die vanuit Algiers opereerden tussen 1520 en 1660 zo'n 420.000 christenslaven buiten hebben gemaakt. En als je dat dan voor al die steden in Noord-Afrika dat cijfer bij elkaar optelt, dan kom je in een periode van 250 jaar op 1,25 miljoen mensen uit die tot slaaf zijn gemaakt en op die Noord-Afrikaanse slavenmarkten zijn verkocht. En dat zie je dan ook terug in de bronnen hier in West-Friesland, in Hoorn. De geschiedschrijver Theodorus Velius schrijft in zijn kroniek van Hoorn dat alleen al in 1620 20, soms 40 Hoornse schepen door barbarijse piraten buit werden gemaakt. En dat de schade een aantal tonnen goud bedroeg, zo schrijft hij. En hij weet over de bemanning te melden dat de meesten als slaaf werden meegenomen en werden verkocht. En hoezeer die slavenhandel de West-Friese samenleving raakte, blijkt ook uit een brief van het stadsbestuur van Hoorn aan de Staten-Generaal in 1629. Want daarin vragen de Hoornse burgemeesters om aandacht voor een smeekbede van een groot aantal vrouwen hier uit het Noorderkwartier, die de regering smeken om werk te maken van de vrijlating van hun echtgenoten, broers en zonen die in Noord-Afrika gevangen zitten.
Ja, en wat was het lot van hen, van deze gevangenen?
Nou, als je geluk had, werd je heel snel vrijgekocht. Nederland, de Republiek, had in Algiers zelfs een speciale consul die hiermee belast was. En het geld waarmee die zeelui dan probeerde vrij te kopen, dat werd onder andere hier in de dorpen, in de steden, in West-Friesland ingezameld. Of er werden bijvoorbeeld loterijen georganiseerd om het geld op te brengen om die zeelui vrij te kunnen kopen. Had je pech? Ja, dan werd je op de slavenmarkt verkocht. Aan de hoogste bieder. Maar welk lot je dan te wachten stond, daar had je dan ook weer verschillende gradaties in. Het beste af waren de zeelui en de passagiers die als huisslaaf werden gekocht. Zoals bijvoorbeeld Maria van Metelen uit Medemblik. Die komt in 1704 in de huishouding van de sultan van Marokko terecht. Zij was wel een geval apart, want zij kreeg bij hoge uitzondering toestemming om te mogen trouwen met een andere christenslaaf. Dat was absoluut eigenlijk not done, want men wilde niet een gemeenschap van christenslaven in die Noord-Afrikaanse steden hebben. Maar goed, zij mocht dat. Ze kreeg zelfs met haar man 3 kinderen, waarvan 2 ook nog de slavernij hebben overleefd. En ook mocht zij na jaren trouwe dienst een eigen herberg drijven, waar ze dan zelfgemaakte wijn en brandewijn verkocht aan de andere christenslaven, maar ook aan hooggeplaatste dienaren aan het hof. En naar verluid had zelfs de zoon van de sultan zijn eigen drinkbeker daar,
ja,
in die herberg van Maria.
Zo, dus dat moet een lekker drankje zijn geweest wat zij kon brouwen in ieder geval. Maar een uitzonderlijk verhaal, ja. Want ik neem aan dat niet iedereen zo goed afging.
Nee. Je kon bijvoorbeeld ook als galeislaaf eindigen. En dan kwam je dus op de galeien terecht. En dan werd je aan de riemen gezet. Mm. En dan moest je roeien tot je, nou, misschien wel letterlijk een ons woog.
Ja, ja.
Ook levensgevaarlijk. Heel veel van die galeislaven overleefden dat ook niet. Want die galeien werden ingezet bij die zeegevechten. Of je kon zoals Jan Janszoon Dekker uit Zwaag, die in 1715 als 14-jarige matroos tot slaaf werd gemaakt. En die moest muren afbreken, kalkovens branden, stenen zagen en kloven, klippen laten springen, aarde dragen en, schrijft hij, ook nog vuilnishokken schoonhouden en de tuin wieden. En daarvoor krijgt hij alleen maar rivierwater en een pond gerstebrood per dag te eten. En
zo,
we weten dat omdat hij een brief schrijft aan zijn moeder.
Ja.
Die wordt nog altijd in het West-Fries archief bewaard. Dat is heel bijzonder. En daarin vraagt hij haar om of ze wat geld toe wil sturen. Want, schrijft hij, want ik ben geliek als een moor zo zwart en mager als een geraamte. Dus als een geraamte.
Ja.
Dus, nou.
Ja. En de Hoornse schipper Bontekoe, klopt het dat, die is bekend van de scheepsjongens van Bontekoe, klopt het dat hij ook een christenslaaf is gemaakt, is geweest?
Ja, in die zin dat zijn schip in 1617, hij was met een lading graan onderweg naar Sevilla, wordt hij overvallen door barbarijse piraten. En daarbij wordt hij en zijn jongere broer gevangen genomen en naar Algiers gebracht. Maar ze hebben geluk, want nog voordat ze op de slavenmarkt worden gebracht, worden ze al vrijgekocht. En nota bene, hoe raar kan het lopen, door een oud stadgenoot. Namelijk Dirkie Ivan de Veenboer. En die kennen ze daar beter als Suleiman Reis.
En die barbarijse piraten, waren dat geen Noord-Afrikanen dan?
Ja, hoofdzakelijk wel. Zelfs hoofdzakelijk Moren, die begin 17e eeuw uit Spanje waren verdreven. Maar er waren ook Engelse en Nederlandse zeelui die zich bij deze piraten aansloten. Mm. En die bekeerden zich dan vaak tot de islam. Ze werden runnegaat, zoals dat heet. En die wisten vaak heel hoog op te klimmen. Want het waren enorme vaardige zeelui met enorm veel kennis over zeilvaart en over de schepen. En die Dirkie Ivan de Veenboer, die wist het zelfs te schoppen tot groot-admiraal van de Turkse vloot.
Kijk, kun je iets meer vertellen over die Dirkie de Veenboer? Want hoe komt hij bij die barbarijse piraten terecht?
Ja, nou,
want hij komt uit Hoorn.
Hij komt uit Hoorn en hij begon zijn carrière in Hoorn als kaper.
En dat een kaper is iets anders dan een piraat? Of is
hetzelfde? Ja, zeker. Kaper en piraat gooien we nu een beetje op een hoop. Maar in de 17e eeuw was dat een enorm groot verschil. Als je kaper was namelijk, had je toestemming van de overheid om schepen van een ander land te veroveren en op te brengen. En dat was eigenlijk een middel wat ingezet werd in de oorlog, de 80-jarige oorlog. En met name tegen Spanje en Portugal. Daar kregen Nederlandse kapiteins kregen een zogenaamde commissiebrief mee. En daar stond dan in dat je dat mocht. En dus je was eigenlijk piraat met
toestemming.
Met goedgekeurd piraat, zou je kunnen zeggen. En het ging heel bijzonder, want had je nou een Spaans schip veroverd met lading en al, dan bracht je dat terug naar Hoorn. En dan werd dat publiekelijk geveild. Dus dan kon je bieden op de lading en op het schip. En het geld wat dat opbracht, dat werd dan verdeeld. Er ging een deel naar de stadhouder. En er ging een deel naar de admiraliteit. Er ging een deel ook naar de gasthuizen, bijvoorbeeld. En naar de armen.
Oh, okay.
Een deel ging naar de bemanning en de kapitein. Maar ook een heel groot deel ging naar de investeerders. Want het kapen, dat was eigenlijk een soort bedrijfstak. Dus je moet je voorstellen, er waren een aantal investeerders die kochten samen een schip. Die brachten het geld op om een bemanning bij elkaar te brengen. Die vroegen dan aan de admiraliteit om een kaperbrief of een commissiebrief. En dan werd zo'n schip op pad gestuurd. En als ze dan
los,
met een zogenaamde goede prijs terugkwamen, dan werd daar stevig aan verdiend. En die kapers, die stonden ook echt in aanzien. Want ze deden het immers voor de goede zaak. Zo heb je in Hoorn bijvoorbeeld de Melknapsteeg.
Ja.
En die is genoemd naar Willem Melknap. En dat is zo'n bekende kaper. Nou ja, en de allerbekendste kaper is natuurlijk Piet Hein. die in 1627, 1628 de zilvervloot, de Spaanse zilvervloot, verovert.
Ja.
En daarmee Nederland ontzettend veel rijkdom brengt.
Ja.
En dus die stonden die kapers in hoge aanzien. De piraten stonden dat zeker niet. En het grote verschil is dus dat die piraten min of meer voor eigen gewin aan het roven waren.
Ja.
Maar de lijn tussen kapers
en piraten,
ja, is heel dun. Want ja, wat voor de een kaper is, dan mag hij wel een officiële toestemming hebben, is voor degene die het overkomt, is het gewoon een piraat. Dus de Spanjaarden zagen Piet Hein gewoon als een piraat.
Ja.
Als je uiteindelijk het slachtoffer bent van een kaper of een piraat, ja, het maakt niet uit of je nou door de hond of de kat gebeten wordt.
Ja, je boot en je lading ben je kwijt.
Precies, ja. Precies. Ja.
Wat gebeurde er met de bemanning van bijvoorbeeld zo'n Spaans schip wat werd overvallen?
Die werd vaak de voeten gespoeld. En dat is een eufemisme voor overboord gooien.
Oh.
Natuurlijk niet als ze nog als christenslaven zouden kunnen worden verkocht. Want dan brachten ze nog geld op. Maar als je ergens in een zeegevecht terecht was gekomen in het Caribische gebied bijvoorbeeld, dan gingen ze gewoon overboord.
Ja. Maar als ze horen werden binnengebracht, dan hadden ze dus ook kans dat zij als christenslaaf werden.
Nee. Dat systeem kennen wij in Nederland niet. In Nederland had je zeg maar officieel geen slavernij. Ze werden wel als tegen losgeld weer vrijgelaten.
Oh ja, okay.
Of ze werden geruild tegen andere gevangen genomen Nederlandse zeelui. Dat gebeurde allemaal wel. Maar er was niet veel medelijden in die tijd met zeelui. Dus de voeten spoelen, dat is heel veel zeelui overkomen. Nederlanders trouwens ook. Als Nederlandse zeelui in handen kwamen van de Duinkerkerkapers, die eigenlijk van de Spanjaarden toestemming hadden gekregen om Nederlandse schepen te overvallen, ja, dan overleefde de Nederlandse bemanning dat ook vaak niet.
Nee.
Dus dat was echt wel. Hebben zich gruwelijke taferelen afgespeeld.
Ja. Even terug naar Dirkie, want hoe komt zo'n Nederlandse kaper of piraat ergens in Marokko terecht als sultan?
Hij begon dus als kaper.
Ja.
Sterker nog, hij begon als kaper
met een brief
tegen kapers.
Oh.
Om even uit te leggen, hij begon als kaper en hij had als opdracht om schepen van de Duinkerker kapers, dus voor de Spanjaarden aan het kapen waren, om die te veroveren. Dus hij was een kaper tegen de kapers. Alleen, ze waagden hun leven natuurlijk in die gevechten. En die kapers die kregen daar, maar behalve de eer, kregen ze daar geldelijk heel erg weinig voor terug. Want het meeste, dat vertelde ik net, ging naar de heren die daarin geïnvesteerd hadden. Dus waarschijnlijk heeft Dirkie gedacht, hier valt meer mee te verdienen als ik het voor mezelf ga doen.
Ja, handelsgeest.
Ja, precies. En hij komt zo ergens in de jaren 1610, komt hij in dienst van kapitein Duivel. En kapitein Duivel is de andere naam voor Simon de Danser uit Haarlem. En die was al kapitein bij de Barbarijse piraten. En daar gaat Dirkie als het ware in de leer. En binnen de kortste tijd ontgroeit hij zijn leermeester. En blijkt hij een enorm talent te hebben voor zeeroverij. En klimt hij dus op. En zeker nadat hij zich zelf ook tot de islam bekeert. Ja, dan maakt hij snel carrière binnen die wereld.
Ja, en dat neem ik aan dat zo'n tot de islam bekeren wellicht een strategische zet van hem is geweest.
Ja, dat is het zeker. Want dat weten we ook, omdat hij altijd een zwak heeft gehouden voor Nederland, voor waar hij vandaan komt. Hij stond er ook onbekend dat hij zeg maar Nederlandse schepen het liefst met rust liet. En als hij dan wel Nederlandse schepen had veroverd, dat hij de bemanning dan vaak in Spanje ergens aan land zette. Dat heeft hij met de gebroeders Bontekoeders ook gedaan. Die kocht hij vrij en gaf die zakgeld mee en zette die in Spanje aan land. Zodat ze weer terug konden. Daardoor is hij overigens ook wel in de problemen gekomen. Want zijn opdrachtgevers in Algiers waren daar natuurlijk niet heel erg blij mee. Nee. En van hem is ook bekend bijvoorbeeld dat als hij Spaanse schepen aanviel, dat hij dan altijd de Nederlandse vlag voerde op zijn schip. En hij heeft ook altijd het idee gehad dat hij door die manier van optreden misschien ooit nog wel weer eens terug zou kunnen.
Ja, hoe weten we dat?
Nou, omdat hij contact heeft gezocht met die consul. En in het geheim onderhandelingen heeft gevoerd over de voorwaarden om eventueel weer terug te kunnen naar Nederland. Maar dat werd niet, dat zou nooit gebeuren, want een piraat verdiende sowieso de doodstraf. Dus hij had zoveel
op zich geweten. Hij was te ver afgedreven om nog terug naar huis te kunnen eigenlijk.
Nee. Ja. Nee.
Maar dat verlangen, dat was het dus bij hem nog wel.
Dat was er zeker.
Ja.
Ja, ja. En het bijzondere van de geschiedenis wil dat hij uiteindelijk aan zijn einde komt in een zeegevecht in 1620voor Cartagena. Met een aantal schepen, waaronder twee schepen uit Hoorn. En het kleinste van de twee schepen, die vuurt op een gegeven moment een kanonskogel op het schip van Dirkie de Veenboer af. En die kogel die treft hem. En hij verliest daarbij zijn been, maar ook zijn leven. Dus hoe graag hij terug had gewild naar zijn eigen stad. Nu wordt zijn stadgenoten komen hem eigenlijk duur te staan.
Ja, dus het einde komt ook nog door Hoorn, om het zo maar te zeggen. Of in ieder geval door Hoornse scheepslui.
Ja, ja, ja. En het moet heel bijzonder zijn geweest. Als je David Pieterszoon de Vries, dat is een andere zeeman uit Hoorn, die schrijft daar ook over. Als je op zee bent en er komt een ander schip aan de horizon, mm-hmm. dan is er altijd die spanning van, is het een vriendelijke schip? Hè? Is er misschien een ander Nederlands schip?
Mm-hmm.
Je kunt niet helemaal op het schip zelf afgaan, want piraten veroverden schepen en gingen die schepen vervolgens gebruiken als piratenschip.
Slim.
Ze gebruikten ook met alle gemak gewoon de Nederlandse vlag.
Ja.
Dus David Pieterszoon de Vries is ooit eens een keer aangevallen door een piratenschip wat de Hoornse vlag voer.
Oké. Okay.
En dat schip was veroverd door die piraten. Dus je kon het nooit helemaal vertrouwen. Dus wat deed je dan? Bijvoorbeeld, hij schrijft dan, wij hadden maar 8 kanonnen aan boord, maar we hadden wel 14 kanonnenluiken. Dus dan zette je alle luiken open. En dan zette je gewoon wat in dat gat, zodat het maar leek dat je 14 kanonnen aan boord had. En wat ook een truc van hem was, dan zei hij tegen alle bemanningsleden, al jullie hoeden wil ik nu hebben. En die werden dan op stokken gezet. En die stokken die werden langs de reling gezet, zodat het leek alsof er ongelooflijk veel mensen aan boord waren.
Ja.
En dat moest allemaal voorkomen dat, dat zo'n piratenschip dacht van, hey, dat is een makkelijke prooi, die gaan we eens even te pakken nemen. Dus zo'n piraat maakt natuurlijk ook een inschatting van, als het een heel hevig gevecht wordt, dan pakken we maar een ander schip.
Laten we deze maar niet doen,
En als zo'n schip dan toch gewoon te dichtbij kwam en de Vries vertrouwde het niet, dan schoot hij gewoon een kanonskogel door het grootzeil van het andere schip als een soort waarschuwing. En trouwens diezelfde David Pieterszo de Vries, die zat dus in dat zeegevecht waarbij Dirkie Ivan de Veenboer...
Die zat op dat grotere schip
leven kwam. Dus, en wat ook grappig is, maar dat is ook wel een mooie anekdote, dat Michiel de Ruiter, die is op een gegeven moment vanuit Engeland onderweg naar de Republiek. En die wordt... in het kanaal wordt hij door Duinkerker kapers aangevallen. Mm. En wat doet hij? Hij heeft een lading boter aan boord en hij smeert zijn hele schip in met boter, zodat het niet geënterd kan worden. Dus dat mochten die Duinkerker kapers dan toch aan boord komen, dat ze constant uitglijden. Of het waar is, weet ik niet, maar dat zijn natuurlijk...
Het is een mooi verhaal.
Prachtige anekdotes rondom...
Ja.
Het was natuurlijk ernstig genoeg, maar diezelfde Michiel de Ruiter, die is ook heel actief geweest. Die heeft acties ondernomen tegen de Duinkerker kapers, maar ook tegen de Barbarijse piraten. Want de Nederlandse regering, de Staten-Generaal, die stuurde regelmatig zijn marine... op die piratennesten af.
Mm-hmm.
Want het was echt een grote plaag voor de
wel,
handel.
Ja, je bent je leven niet zeker dus. En je handel ook niet.
Nee, absoluut niet.
Nee.
En het ging echt om hele grote aantallen. Hè, dus je moet je voorstellen dat in een bepaalde periode van 10 jaar... dat die Duinkerker kapers dan 420 schepen veroveren. Nou ja, als je dan nagaat... wat zo'n schip kost en wat de lading aan boord kost, dan gaat dat om enorme bedragen.
Ja.
En dat waren dan alleen die Duinkerker piraten. Maar je had ook nog Engelse piraten. Je had in Baskenland de Spaanse piraten. Maar goed, de Nederlanders lieten zich ook niet helemaal onbetuigd. Want van de West-Indische Compagnie, die voor een deel is opgericht juist om... zoveel mogelijk Spaanse en Portugese schepen in het Caribisch gebied in Zuid-Amerika te veroveren. Ja, die veroveren in korte tijd maar liefst 700 schepen. Dus dan zie je ook om wat voor aantallen dit gaat. Dat was echt big business, om het maar even zo te zeggen.
Eigenlijk is het nog een wonder als je je eigen handel weer aan land brengt. Als ik het zo hoor, is het nog bijzonder dat er zoveel rijkdom is gekomen vanuit de VOC naar het Horens, hè, in
nou
de Gouden Eeuw.
Het geeft eigenlijk aan hoeveel schepen er toen eigenlijk wel niet op zee waren.
Ja, ook
als je dit soort aantallen hoort. Maar het geeft ook meteen wel aan dat het toch echt een heel serieus risico was, wat ook voor heel erg veel hoofdbrekens heeft gezorgd.
Het was dus wel zaak om je echt goed te beschermen tegen die piraterij, om je eigen leven en de handel te beschermen. Je zei net al, insmeren met boter, een goede truc. En laten zien dat je groter was dan men werkelijk was. Maar wat deed men nog meer om te zorgen dat je die piraterij overleeft?
Nou ja, de overheid die stelde bijvoorbeeld eisen aan de bewapening van de schepen. Afhankelijk van hoe groot het schip was, moest het schip zoveel kanonnen en bewapende mannen aan boord hebben. En de overheid die rustte ook expedities uit over zee, maar ook over land, om beruchte piratennesten te bestrijden. Bijvoorbeeld, iedereen kent uit de geschiedenisboekjes 1600 Slag bij Nieuwpoort.
Ja.
Maar waar ging dat nou over, bij Nieuwpoort?
Ja, waar ging dat eigenlijk over?
Dat was eigenlijk een expeditie tegen de kapernesten Nieuwpoort en Duinkerken. Die wilde men uitschakelen, had men zoveel last van. En Maurits die heeft dat geprobeerd over land te doen. Hmm. Maar de Spanjaarden, was er zoveel aan gelegen dat die Duinkerken kapers hun gang konden gaan. Dat die hebben Maurits daar bij Nieuwpoort tegengehouden.
Hmm.
Nou ja, en eigenlijk was dat ook heel erg weinig succesvol. Die militaire operaties, die, ja, ze hadden een klein succesje, maar dan herstelden die piraten zich ook gewoon weer. En eigenlijk het meest effectief bleek het varen in konvooien te zijn.
Oh ja, daar kan me iets bij voorstellen. Ja, ja.
Hè, nooit alleen,
ja.
Maar altijd met meerdere schepen tegelijk en dan ook oorlogsschepen mee sturen.
Ja, dus handel en oorlogsschepen bij elkaar.
Precies. Ja. En, maar ja, dat was uiteindelijk wel ontzettend kostbaar.
Ja.
Dus die piraterij heeft heel wat gekost.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk bleef er onder de streep toch nog genoeg over om Nederland zijn gouden eeuw te bezorgen.
Zorgen, ja, precies.
En
ja.
Kun je nagaan hoeveel handel er eigenlijk wel niet was.
Ja, dus er was ontzettend veel handel over zee op dat moment.
Ja. Ja. Absoluut.
Ja. Ad, ik ben even benieuwd. Je vertelde in het begin van dit verhaal dat er zoveel mensen christenslaaf waren gemaakt. Dus ook uit dit gebied kwamen. Ik heb altijd het beeld gehad, slaven en slavenmarkten. Dat zijn de mensen die uit Afrika kwamen. Hoe verhoudt zich dat? En waarom weten wij niet, of waarom weet ik dat niet, dat dit ook handel was?
Ja, eigenlijk komt de laatste jaren steeds meer belangstelling voor die christenslavernij. Ons beeld van slavernij is natuurlijk heel erg gevormd door de aandacht voor wat dan de transatlantische slavernij wordt genoemd. Maar ja, slavernij is van zo oud als de mensheid is bijna. En heeft op heel veel plekken in de wereld plaatsgevonden. Die christenslavernij is daar een onderdeel van geweest. Terwijl er wel veel bronnen zijn over de transatlantische slavernij. He, want al die compagnieën die hielden boekhoudingen bij, maar ook de slaafgemaakten zelf, die hebben dat aan elkaar doorverteld, al die verhalen. Die zijn ook opgetekend, dus daardoor weten we daar vrij veel van. Maar er zijn maar heel schaarse bronnen over die slavernij in Noord-Afrika. En er zit ook een element in van op het moment dat je aandacht besteedt aan die christenslavernij, zou je wel eens de transatlantische slavernij kunnen willen nuanceren.
Ja,
hè? Daardoor zijn historici bij wijze van spreken ook wat terughoudend daarin. Terwijl,
ook wat terecht natuurlijk, dat snap ik. Ja,
ja, maar dat is absoluut de bedoeling niet. Nee. Want die transatlantische slavernij was verschrikkelijk. Ja. Maar goed, die enorme slavernij in Noord-Afrika heeft ook bestaan.
Ja.
Dus naar mijn mening kan je die verhalen heel goed naast elkaar vertellen.
Nou, misschien moeten we hier nog eens een aparte podcast over opnemen. Vooralsnog ben ik nog naar één ding benieuwd. Hoe is het afgelopen met die Zwaagse Jan Jans Dekker? Want die schreef zijn moeder en ik ben toch benieuwd, heeft hij het overleefd en wat is er van hem terechtgekomen?
Hij heeft het overleefd.
Hij heeft het overleefd.
Want anders hadden we misschien ook niet veel van hem geweten. Terwijl de meeste christenslaven hooguit 8 jaar in gevangenschap of in slavernij zaten, dan waren ze vrijgekocht of werden ze vrijgelaten. Heeft Jansoon Dekker 28 jaar in slavernij doorgebracht. En hij is in 1743 pas teruggekeerd naar Zwaag. En dat had er ook mee te maken dat hij kwam uit een arm milieu. Dus ze hadden ook het geld niet om hem vrij te kopen. Hij heeft zich nog wel enigszins op weten te werken. Hij heeft niet 28 jaar lang stenen hoeven sjouwen, muren hoeven bouwen. Hij is op een gegeven moment magazijnmeester geworden. Maar goed, 1743 kwam hij terug. 28 jaar ouder dan als 42-jarige man. En toen heeft hij zijn belevenissen op laten schrijven door iemand. Daar is een boekje van uitgebracht.
Oh, vandaar.
En daardoor weten we over de belevenissen van Jan Jansz. Dekker uit Zwaag. En toch ook weer een beetje inkleuring van dat fenomeen christenslavernij, wat zo aan die piraterij vastzit.
Ja, ja. Nou, dankjewel voor dit zeer interessante verhaal.
Graag gedaan.
Tot de volgende keer.